En gewijd ik in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zijn bij de aanvang geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd van God, den Vader, en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen Psalm 84, het derde en het vierde vers. Horen we nu wat God spreekt in het Nieuwe Testament, in de brief van Paulus aan de Hebreeën, het tiende hoofdstuk. Hebreeën 10, en dan beginnen we bij het 19e vers. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis God, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft, is getrouw. En laat ons op elkander afnemen, tot opgaving der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert. Want zo wij willen zonderen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft daar geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat het tegenstander zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft teniet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaardere straf meent gij, zal hij waardig geacht worden, die de Zoon God vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan, want wij kennen hem, die gezegd heeft, mijne is de vraag, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen des levende God. Doch gedenk der vorige dagen, in de welke nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des belijdenis, des lijdens hebt te dragen. Ten dele, als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt, en ten dele, als gij gemeenschap gehad hebt met degenen die alzo behandeld werden. Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad, en de roving uw goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemelen. Werd dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid van nodig, opdat gij, de wil God gedaan hebbende, de beloftenis mocht wegdragen. Want nog een zeer weinig tijd, en hij, die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderve, maar van degenen die geloven tot behoudenis der ziel. Laten wij nu samen God aangezicht zoeken en hem om zijn zegen bidden. De Heere wil ons vervrolijken en vervrijmoedigen in de wettelijke getuigenissen, wanneer wij als uw gemeente ons mogen stellen voor uw aangezicht en uw vaderhand zoeken, om daardoor gesterkt en geleid te mogen worden. Want Heere, bij u is vergeving, opdat gij vreed worden. Uw naam is een sterke toren, de rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. Heere, we hebben het nodig. Want het leven maakt ons moe, omdat het onder zoveel zonde en bedorvenheid beleefd wordt. Ons alle leven staat toch in het teken van de woestijnreis. Het is hier het land van de rust niet. Maar wat is dan het voorrecht groot dat u ons vanmorgen schuilplaats biedt onder de schaduw van uw vleugelen. En dat de geopende deuren van uw huis ons toeroepen, kom tot mij, alle gij die vermoeid en belast zijt. Zo zal ik u rust geven, want hier wordt de rust geschonken, hier het zetten van uw huis gesmaakt, een volle beek van welle smaak, hier elk in liefde dronken. Vervul wat u gesproken hebt. U kunt niet liegen. De beloftenissen zijn getrouw. En gij doet wat u gezworen hebt met een dure eed. Heere, wil u dan ook dat woord aan ons onwaardige en nietige zondaren en zondaressen opnieuw vervullen? Ik zal ze verheugen in mijn bedehuis. Daartoe, o God, hebben we geen aanspraken en we vinden geen recht in alles wat wij gedaan hebben. Zijn onze beste werken niet vol van zonde, maar we naderen tot uw troon in die geopende fontein van Jezus bloed. En we wenden het oog van onszelf af op uw oog, God. En we smeken van u gelijk een dienstknecht van zijn Heer en een dienstmaagd van haar vrouw. Wijs u ons de weg wat moeten doen om zalig te worden. Heere, gij zij de wijsheid zelf. Open uw woord, zodat het ingaat in onze harten, opdat we daar ontdekken alles wat ons verontrust en alles wat ons onvergenoeg maakt en alles wat ons beneden drukt hier op de wereld. Maar open ook die fontein van heil, opdat we zien mogen wat ons waarlijk verkwikken kan. Heere, gezegd in dit uw woord, zij die de hebt, lijdzaamheid van nodig, geef u ons dat. Geef het ons, ziende op de overste lijdsman en op de volleinder van het geloof, die niet voor zichzelf begeerd heeft, maar die voor de glorie van uw heerlijke naam de dood is ingegaan, die zich overgaf in de schande en in de smaad en in de verachting, opdat al zo uw goddelijk recht zijn loop hebben zou, en opdat ook in die weg de volmaakte vrede tot stand zou komen, waardoor een afvallig en een wederstrevig volk altijd bij u mag wonen. En dat heil dat wilt u ook ons verkondigen, en die gerechtigheid, die hebt u ook aan ons ten toon gespreid, opdat we daarop volgen zouden. Sterk zo de zielen de kinderen, Heer, het is een uur van voorbereiding, en u weet wat daarop af kan komen, u weet hoe onbekwaam, soms onwillig we zijn om te doen wat u van ons vraagt. Heer, wil u die liefde in onze ziel wekken, die ons doet gaan over bergen en door dalen om hem te vinden die onze ziel lief heeft, opdat we met de schaamtheid dat aan het is die klopt. Zij mochten horen, wederkeren tot u, van wie we zo dikwijls ons afwenden. Trek ons, opdat we u navolgen. U zijt immer de eerste. U weet wat van uw maat niet te wachten is. Trouwe God, help ons. Zegen ook allen die het daar moeilijk mee hebben. Die moeite hebben om hun eigen ziel te onderscheiden. Die aan de ene kant soms hoop en aan de andere kant duizendmaal vrezen. Heere, wil u het zwakke, sterke, gekroopte, dat verbreekt u niet. En hetgeen het bijna dood is, de walmende vlaspit, die blaast u niet uit, maar aan, door uw heilige geest, betoon het ook onder ons. Leven ook allen, heere, die nog nooit aan het avondmaal geweest zijn, die om welke redenen dan ook het bloed van het Nieuwe Testament hebben onrein geacht, die Christus hebben betreden, die tot hiertoe geweigerd hebben de deur te openen voor hem die zegt, ik sta aan de deur en ik klop. Zo iemand een stem horen zal en de deur zal open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal avondmaal met hem houden en hij met mij. Dat dan in deze morgen de schuldbrief werden ingezien. En de schaamtheid aan zich in bedekken mocht om te vluchten. Naar die stad, die zij tot een vrij stad, het schuldig volk tegemoet gelegd heeft. Geef nu ook onze kinderen, heren, laat ze verstaan wat op hun vrede dient. Toen ze u vroeg zoeken, ze zullen u vinden. Geef ook uw zegen over alle zieken, alle die in eenzaamheid en moed en ledenschap moeten verkeren, Heere, wilt u in uw kommer en zorg uw hulp in deze dag overtonen. Geven u alom uw gemeenten, overal waar die vergaderen. Geven al uw knechten, o God, getrouw tot uw dienst. Laat ook uw dienstknecht uw hulp mogen maken. En vertroost zijn ziel. En sterk hem ook door uw genade. Opdat u aan dit volk de schapen uw weide, de grazige weide wijzen nog. En leiden achter uw aan grote herder. Om te drinken van die stille en bezonken wateren. Waardoor onze ziel leven kan. Was u weg alles. Wat scheiding maakt tussen u en onze ziel, in het bloed van de Heer Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 42, 3, 4 en 5. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt in mij ontrust, moet het al vertrouwen weder. Zoek in hoogste lof uw lust, want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, laat hoog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. Denk aan uw o God in klagen uit de landstreek der Jordaan, en het vijfde maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daagt zijn gunst gebied, en wat er verder volgt in 3. 4 en 5 van 42.
genade van God, dat wij in deze uren van voorbereiding aan u willen bedienen, vindt u in Hebreeën 10, de versen 19 tot en met 22. Hebreeën 10, van 19 tot en met 22. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg, welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, en terwijl wij hebben een grote priester over het huis God, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van de kwade conscientie en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Deze tekst spreekt ons van de ingang in Gods heiligdom en spreekt achtereenvolgens ten eerste van de vrijmoedigheid hiertoe, de tweede plaats over de grond waarop deze rust en in de derde plaats over de gestalte die deze ingang vereist. Dus de ingang in Gods heiligdom, daar gaat het om. Avondmaal vieren, dat is in bijzonder ingaan tot Gods heiligdom. Gemeenschap hebben met God, de ingang in Gods heiligdom. En dan spreekt de tekst van de vrijmoedigheid hiertoe en de grond van deze vrijmoedigheid. Waar rust deze vrijmoedigheid toe op? En in de derde plaats, hoe moet ik dan zijn? Wat moet dan de gestalte van mijn hart zijn om in dat heiligdom binnen te gaan? Dat zijn de drie gedachten die u zo in de tekst vermeld vindt. Geliefden, de tabernakel onder Israël was de zichtbare openbaring van scheiding en van gemeenschap. Dus door die tempel leerde God hoe ver God van de mens af was. Want er was tussen het heiligdom een voorhang. Een scheiding, een absolute scheiding tussen God en de mens. En deze mens die het waarde dat gordijn op te lichten, die werd gedood. Maar die tempel, die sprak ook van gemeenschap. Want nu had God gezegd, één keer per jaar, dan mag een mensenkind, een zondig mensenkind, wanneer hij een schaal met bloed bij zich draagt, en wanneer hij omgeven is door een wolk van rook, mijn aangezicht zien en leven. Dat was het teken van de gemeenschap, wat absoluut onmogelijk was. Want wie zal bij de heilige verkeren en leven, als de heilige engelen hun aangezicht neerbuigen voor de glans van Gods majesteit, hoe zal dan een mensenkind binnen de heiligdom betreden waar God woont? God had gezegd, ik wijs u de weg en gezult voor mijn aangezicht komen en leven. Dus de weg van de gemeenschap werd in dat heiligdom aan het schuldig volk gewezen. Nu zijn dat dingen die een hogere beduiding hebben, zegt Paulus op een andere plaats. Wij weten, vooral ook uit de brief aan de Hebreeën, dat die dienst der schaduwen voorbeeldig was. Dat wil zeggen dat alles wat toen gebeurde, een diepere en veel wijdere strekking had. Daarvan zeg ik, onderwijs Paulus in bijzonderheid de christenen van het Nieuwe Testament, de christenen uit de Joden, die opgevoed waren bij de tempel, bij dat eerste en dat tweede heiligdom, bij die voorrang, maar ook bij die ingang van die hoge priester voor Gods aangezicht. En dan spreekt hij ook onder het Nieuwe Testament tot de Joden, die zo lange tijd die dienst der schaduwen hadden meegemaakt, maar eindelijk geroepen waren om de vervulling daarvan door het geloof te aanvaarden in Hem, die ontzaggelijk veel meer is dan altaar en priester, dan offer en bloed, die het lam God toont, wiens bloed alleen en waarlijk reinigt van alle zonden, ja, die zich voorstelt in zijn vlees, als een gescheurde voorhang, door wie de toegang tot God geopend is. Paulus, hij wijst aan deze wankele christenen, naar dat veel beter verbond, naar die veel heerlijker tabernakel, naar die altijd heffe en levende weg, naar het binnenstijdigom. En hij zegt, zondaar, wilt u gemeenschap hebben met God? Wilt u vrede hebben? Innige, hartelijke, blijvende vrede? Kom dan. Kom dan, door het gescheurde voorhang toe, tot God. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, zegt u aan het eind van dit hoofdstuk. Want u heeft een grote vergelding, des loons. Uw vrijmoedigheid om toe te gaan. Werp dat niet weg. Wat we wegwerpen, dat stellen we geen prijs meer op. Daar geven we geen acht meer. Dat heeft geen betekenis meer. O, zegt Paulus, doe geen zo toch niet. Werp toch uw vrijmoedigheid niet weg. Want jij ziet, heeft een grote vergelding. Desloos, juist door die vrijmoedigheid bedoelt hij, bekomen we genade voor genade en worden we gesterkt om het pad des levens te gaan achter hem aan. Paulus heeft in het vorige hoofdstuk daar nadrukkelijk van gesproken, als hij het heeft over die eerste tabernakel, die te allen tijden was om de godsdiensten te volbrengen, waar niet het gewone volk, maar waar alleen de priesters des Heren mochten binnengaan. Met de eerste tabernakel bedoelt hij dan de voorhof. Maar dan zegt hij, maar in de tweede tabernakel, het heiligdom, daar ging alleen de hoge priester, eenmaal, ja, niet zonder bloed, welke hij offerde voor zichzelf en voor het volk misdaden. En dan gaat hij in onze tekst spreken van die vrijmoedigheid die we hebben om in te gaan in dat heiligdom door het bloed van Jezus. Dus onder het Oude Testament mocht het volk niet in het heiligdom ingaan. In het eerste heiligdom alleen de priester. En in het tweede heiligdom alleen de hoge priester, eenmaal het jaar, zoals ik straks gezegd heb. Maar nu zegt hij, christenen, Hebreeën, nu heeft God aan u allen dat voorrecht geschonken, aan u allen die gelooft, namelijk in de Heere Jezus Christus, als u borg en zalig maakt, nu heeft hij aan u allen de vrijmoedigheid gegeven, om net als die hoge priester in het binnenste heiligdom te mogen binnengaan. Wat beletten die hoge priester alle dagen binnen te gaan? Het woord van God, de heiligheid en de gerechtigheid van God. De toegang tot God was toegesloten, God was nog niet te zien. De schuld des volks had een voorhang gemaakt, een dikke, onverbreekbare voorhang tussen God en tussen het volk. Maar ook de gelovigen van het Oude Testament hebben al door de beloften heen de vervulling mogen zien. En hebben zich daarop neergelegd vol vertrouwen dat hij komen zou met schuld zijn volk uit zijn boek te doen. En nu zegt Paulus tegen de wankelende Hebreeën, dat heeft God gedaan. En hij heeft u allen dat voorrecht gegeven, terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan. Anderen hebben dit woord vrijmoedigheid betaald met vergunning. Terwijl wij dus, broeders, vergunning hebben om in te gaan. Begrijpt u? Dan wordt dat woord vrijmoedigheid meer verlegd vanuit ons hart naar de kant van God. Dus dan gaat het er niet in de eerste plaats om durf ik of durf ik niet. Voel ik me vrijmoedig of voel ik me onvrijmoedig? Maar dan gaat het er in de eerste plaats om. Mag het of mag het niet? Kan het of kan het niet? Heb ik vergunning of kom ik op verboden terrein? Als ik in God heiligdom inga, als ik avondmaal vier, als ik voor God aangezicht maak. En u zegt Paulus, broeder, hij spreekt hier andermaal aan, met dat woord wat de gemeenschap aan Christus aanbrengt, daar de zusters der gemeente in begrepen zijn, terwijl wij dan, gelijk het zo is, broeder, dat we een vergunning hebben. We komen daar niet veel gewend. We komen daar niet als een nachtdiscipel die door niemand gezien mag worden. Als we die weg betreden, dan komen we daar omdat we vergunning hebben. En die vergunning openbaart zich in de vrijmoedigheid die de Heilige Geest ontsteunt. Oh, we zullen het straks zien. Die vrijmoedigheid steunt niet op onze prestatie. Dan zouden we nooit meer aan tafel van komen en nooit meer de toegang tot God durven zoeken. Die vrijmoedigheid steunt op het offer van Christus. Maar daarom is het een wezenlijke vrijmoedigheid. Een wezenlijke vergunning. Ik weet, het schrift is soms moeilijk te lezen. Onze ogen kunnen soms zo wazig zijn, dat we de vergunning niet meer kunnen ontcijferen. En dat we Gods handtekening niet meer kunnen lezen. Maar maak dat de vergunning ze niet. Ik las een deze dagen van de grote Ruttersport, dat hij zegt, er zijn vele gelovigen in de kerk van Christus, die doen als jonge matrozen. Als ze de eerste keer voet op het dek van het schip zetten, ze kijken naar de wal, wanneer het schip enigszins uit de kust gaat, dan denken ze dat de wal beweegt. Maar ze beseffen niet dat het schip dobbelt. En zo is het ook met ons, zegt Ruttersport, in vele omstandigheden. Dan zijn we als van die jonge matrozen. Dan denken we dat God beweegt. Dat zijn belofte is die ja en nee zegt. Dat hij vandaag de deur openzet en morgen weer toestaat. Dat hij ons vandaag lief heeft en morgen geramd is. Nee, zegt hij. Die kust die is eeuwig vast. Maar wij, die jonge matrozen. Wij, de zwakke gelovigen. Wij bewegen. Wij schudden. Het vloed dat zit voor onze ogen. Omdat we Gods getuigenis niet hebben bewaard. Omdat we de vrijmoedigheid hebben weggeworpen. Zo van ach, dat is toch allemaal niet. En zou het wel waar zijn en heb ik me niet bedrogen. En hoe weet ik het nou, het is allemaal zo donker in mijn leven. Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben. Omdat God een vergunning gegeven heeft. Door zichzelf ondertekend om in te gaan in het heiligdom. Want dat is toch noodzakelijk hoor. Want ik spit het vanmorgen toe op het gaan aan de bediening van het heilige avondmaal. Maar u begrijpt wel dat de apostel daar niet in de eerste plaats en daar niet alleen over spreekt. Wanneer hij het heeft over het gaan in het heiligdom, dan sluit dat in de ganse gemeenschap met God. Die dan wel in zonderheid beoefend wordt aan het avondmaal. Maar die toch ook dagelijks van nut is in het leven van Gods kerk. Dus u moet dit betrekken op uw ganse leven. En daaruit blijkt dus ook direct dat dit iets is wat noodzakelijk is. Want het binnengaan in Gods heiligdom, dat is niet iets waar je van zeggen kan, nou ja, gaan we dan is het mooi, gaan we niet, dan komen we er ook wel. Dit is een zaak van levensbelang. Niet in Gods heiligdom ingaan, dat betekent buiten staan. Maar hier buiten staan, dat betekent ook daar buiten staan. In de dag van het gericht, in het uur van ons sterven, denk daar goed aan. Maak geen scheiding tussen hetgene wat God samengevoegd heeft. Nee, dan moet u niet aankomen met een voorbeeld van een kind van God, dat zijn leven lang niet aan het avondmaal geweest is en toch zingende de hemel is binnengegaan. Dat is een bewijs van Gods onbegrijpelijke barmhartigheid, maar dat mag nimmer de regel van uw geloof zijn. Want als ge daarna uw geloof wilt reguleren, dan zegt de Heere, die ver van mij de wegen zoekt, die andere wegen zoekt als dat ik voorgeschreven heb, die vergaat heel lang en die wordt gevloekt. Want ik heb het al eens meer gezegd, bij de dieven en de hoereerders en de doodslagers en de dronkaars en de moordenaars, daar staan ook de verachters van de heilige sacramenten, die doop en avondmaal niet gebruiken. Die behoren bij de dieven en de moordenaars en de hoereren. En de dronken, bij degene die verloren gaat. Dat zegt God. Alweer spreek het niet. Zoek liever in het heiligdom in te gaan. Zoek liever de noodzakelijkheid te zien van voor Gods aangezicht te verschijnen. Want dat hebben we nodig. En het is ook het verlangen van al degenen die in ziel de Heilige Geest zijn. Want dat is grote vreugde, waar verlangen we meer naar dan voor Gods aangezicht te verschijnen. Qua liefde, dorpen wachten, stonden dichten in het huis van God. Daar lang te wonen in de tenten der goddeloos. Psalm 42, gelijk een hek schreef. Naar de waterstroom, de schreef mijn ziel tot u, o God, mijn ziel, dorst naar God. Psalm 27, pas machtig. In die heilige gebouwen, de vrije gunst, die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid, een schone dienst aan het halen, daar wijst mijn ziel, met een verwonderd oog. Ja, dat is het. Daar gaat het om. Daar gaat het alle oprechte om, dat ik hem voel. Dat ik in zijn heiligdom nog inga. Wel nu, Paulus zegt, terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom, en wijst op de grond daarvan, door het bloed van Jezus. Die vrijmoedigheid, die spruit dus niet uit hetgeen wij God kunnen aanbieden, na de laatste maanden, die verlopen zijn sinds de bediening van het vorige avondmaal. Die vrijmoedigheid die ontspruit niet uit hetgeen we in het verleden van God hebben mogen ervaren. Al is dat heerlijk en mogen we daaraan terugdenken. Maar het zou kunnen zijn dat er door tussenkomende zonde zo'n waarslag over hetgeen God u in vroege dagen gaf. Dat je daar op dit moment geen enkele kracht uit zetten kan. Maar daarmee is de toegang niet afgesloten. Daarmee zijn onze geloofoefeningen wel in het plop gekomen. En wel verduisterd en verminderd. Maar daarmee is de vergunning niet ongeldig geworden. Het is een groot verschil. Of dat die vergunning ons afgenomen is. Of dat we niet meer kunnen leven. We kunnen een duidelijke getekende vergunning in onze zak hebben. Maar doordat het een en ander aan onze ogen ontbreekt, kan het zijn dat we niet meer lezen kunnen. Dat is mogelijk dat in het geestelijke nog komt. Maar hier wordt de grond aangewezen. En dat grond, die grond die ligt niet in het min of meer helder die vergunning kunnen zien. Ik zeg, daar ligt wel de troost in. Naarmate dat onze ogen helder zijn en we duidelijker kunnen lezen die vergunning om in te gaan in het heiligdom, hebben we ook meer vrijmoedigheid. Maar daar ligt niet de grond. De grond ligt hier. Die grond ter Paulus, die ligt in het bloed van Christus. Wij hebben door onze tranen de hemel niet geopend. En wij hebben door onze schuldbelijdenis de Godsliefde niet opgewekt. We waren de vrucht van het openen van de hemel. We waren het gevolg van de uitstorting van Gods barmhartigheid in Christus Jezus. Moet u goed onderscheiden. Anders beginnen we altijd van de verkeerde kant. Dan beginnen we, ja, had ik nou nog eens en was ik nou eens en kon ik nou maar eens. Nee, hier moeten we beginnen. Heren, is er een toegang? En is er een geopende toegang? Is er een geopende toegang ook voor mij, Heer? Ach, zeg het nog eens. Zeg het eens opnieuw. Neemt de nevel ineens weg en klaart de duisternis in tot, dat ik de pad weer lezen kan. En dat ik de vergunning weer zien kan. En dat ik Gods handtekening weer ontcijferen kan. Daar gaat het om. Door het bloed van Jezus. En daar staat het op een weg. Een levende weg. Welke hij ons ingewijd heeft, door zijn gescheurde vlees, door het voorhangsel. En dat voorhangsel is een vlees, zegt de apostel Paulus. Hier gaat het dus over de grond van die vrijmoedigheid. En dan zegt Paulus in het tekst, dat het bloed van Christus de weg is tot het heiligdom. En dan zegt hij van die weg, dat het is een rechte weg, dat het is een levende weg, en dat die weg is ingewijd. Nou weet u wat inwijden is. Naarmate dat iets belangrijk is, wordt het met meer pracht en praal en luister ingewijd. Als er ergens een onbelangrijk stukje weg openkomt voor het verkeer, Daar komt geen burgemeester aan te pas. En daar komt geen koningin aan te pas. Op een gegeven dag zie je dat daar een stukje weg bijgekomen. Maar als de weg onder de Maas, door de tunnel, u weet het nog wel enkele jaren terug, als de weg door de Benelux-tunnel ingewijd wordt, dan is dat een geweldige gebeurtenis voor deze streek en voor de streek aan de andere kant van de rivier. Een machtig werk, goede verbinding. Dan komen daar allerlei autoriteiten. Dan komt zelfs onze koningin om die weg in te wijden. Dat is een belangrijke weg. Naarmate dat dus een weg belangrijk is, gaat die inwijding ook gepaard met allerlei ceremonieën. Nou, daar is geen belangrijker weg dan de opening naar het heiligdom in het bloed van de Heer Jezus. En daarom is de plechtigheid die gepaard gaat aan de inwijding van deze weg nog niet afgelopen. Nog altijd door wordt deze weg gepredikt. Nog altijd door komt God zelf om deze weg te wijzen. Nog altijd zendt hij zijn herauten die zeggen, dit is de weg naar het eeuwig zalig leven. En het is met plechtigheden gepaard gegaan. Hoe het voorhangsel scheurde, dat is zijn vlees aan het kruis van een vereten werd. Toen donderde de hemel en beefde de aarde. En toen op de Pinksterdag de heerlijkheid God geopenbaard werd, met om dat gescheurde voorhangsel. Toen kwam de geest Gods in het geluid van een geweldige dreveling. En in het beeld van tongen die verdeeld waren, vurige tong, plechtig, majestueus. O, reeds onder het Oude Testament hebben de heiligen gebeefd wanneer de weg naar God gewezen werd. Hoe heeft Abraham zich grootmoedig als hij uitriep, ik heb mij onderwonden tot het heiligdom te naderen, maar ik ben stoffen. Hoe heeft Elia zijn aangezicht bewonden met zijn mantel, als hij de Heere hoorde komen in het puizen van een zachte stil? Hoe heeft Mozes aangezicht de glanzen van Gods nabijheid afgestraald onder het trouweloos volk? Wat een heerlijkheid en wat een luister toen die weg nog maar even werd aangewezen. Maar nu onder het Nieuwe Testament die weg ingewijd, opengesteld door God. En wie kan dan de toegang sluiten? Ingewijd staat er. En dan staat er verder deze bijzonderheden van deze weg. Daar staat dat het is een verse weg. Een verse weg. Daar staat in de grondtekst een woord, dat betekent wetgeslacht. Nou past dat natuurlijk niet op een weg. Van een weg zeg je, die weg die is pas aangelegd. Maar u begrijpt wel, in het beeld van dat bloed van Jezus, dan past dat wetgeslacht wel. Want die weg, geopend in het kruis van Christus, in zijn bloedstorting, daar kon Paulus van zeggen, het is een wetgeslachte weg. Het lam is nog maar pas geslacht. Het bloed is vet. Vet. Dat zie dus op het offer van de Heer Jezus. Vet. U weet, onder het Oude Testament moest elke ochtend en elke namiddag een lam geslacht worden. Want dat bloed dat 's morgens gesprengd was, dat was 's avonds weer oud. En dat 's avonds gesprengd was, dat was morgens weer aan. Het hield niet op. Ze kwamen nooit aan een eind. God was nooit te zien. Altijd bleef een schuld op. Het is waar. De gelovigen hebben steunende op de belofte niet te geloof dat hij komen zou om hun schuld weg te nemen. En in dat geloof hebben ze hun hoofd ter ruste gelegd van het vaderhart van God en zijn in vrede ontslapen. Maar ze misten toch datgene wat de kerk van het Nieuwe Testament wel heeft. Ze misten dat blijmoedige toegaan, dat vader zegt. Ze waren onder de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrede. Als er even bloed gesprengd werd, dan haalden ze even adem. Maar ze waren nauwelijks uit de tempel, of daar drukte nieuwe schuld hun ziel. Daar moest een nieuw offer gebracht worden, altijd maar weer nieuw, altijd maar weer nieuw. Aan de avond van de grote verzoendag, notabene. Van de grote verzoendag. dan moest weer opnieuw verzoening gedaan worden. En zo bleef het altijd maar een schuldig staan voor God aan. Maar nu is het offer, het offer, tussen beiden gekomen. Van hem, die met één offerand in eeuwigheid heeft volmaakt, voldaan. Al degenen die door hem tot God gaan. Brandoffer, nog slachtoffer voldeden aan uw eis, nog eens, toen zeide ik, zie, ik kom al heen, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Toen God werd in zijn hart geschreven, toen werd zijn vlees van een gescheurd. Maar nu begrijpt u iets niet. Nu zegt u ja, dat er een voorhang was tussen God en het volk, dat begrijp ik. Maar hoe kan u Jezus zeggen dat zijn vlees die voorhang was? Want die voorhang is juist de zonde. Die voorhang beeldde de scheiding af die door onze zonde tussen God en ons gekomen is. Maar dan mag ik toch niet zeggen dat Jezus vlees de zonde afbeeldt. Ja, geliefden, toch wel. Niet dat hij ooit zonde gekend nog gedaan heeft, dat weten we wel. Maar hij is tot zonde gemaakt. Jezus Christus heeft zichzelf tussen de pijlen van Gods gerechtigheid en tussen onschuldig hart gesteld met zijn eigen vlees. En toen heeft hij gezegd, Vader, schiet me. Laat de pijlen mij maar treffen. Dan zal ik die heilige wet dragen, die gij op de sterveling afziet, in dood en doem, omdat die wet overtreden, en laat dan die pijlen mij maar treffen. En toen is het vlees van Christus vaneengeschud, toen heeft het bloed gevloed. Dat wil zeggen, daarin heeft hij zichzelf opgeofferd. Daarin heeft hij zijn eeuwige liefde voor goddelozen ten toon gespreid. Daarin heeft hij ons toegeroepen grimmigheid is deining. Daarin is hij een borg en een zaligmaker geworden. Opdat een schuldig volk door zijn geopend vlees, door dat gescheurde voorhang, door die eeuwige liefde die hij in de bloedstorting getoond heeft, een vrije toegang hebben zou tot de gemeenschap met God. Tot die heilige en rechtvaardige God, voor wie we niet bestaan kunnen. Tegen die we gezondigd zijn, tot wie we niet durven naden. Als we in onszelf zien geen enkele hoop, geen gereintje open, alles donker, alles somber, alles koud, alles oud, altijd weer oud. Onze liefde oud, onze tranen oud, onze bekering oud. Hetgeen wat wij voor God gedaan hebben, wordt altijd oud. Maar hier staat, dat is een zachte weg. Op een zachte weg. Want dat bloed, dat is nog van evenveel kracht als in de uren toen het gestort werd. Het is pas geslacht bloed, want God brengt het altijd voor het aangezicht van God. Christus Jezus staat aan de rechterhand zijn vader, het blijft ver. En dan staat er ook van die weg. Het is een levende weg. Zo spreken wij ook niet over de weg. Je mag zeggen, het is een mooie weg, het is een brede weg, het is een vlakke weg, het is een hoge weg, of een diepe weg. Maar wij hebben het niet over een levende weg. Ach, dat past ook alleen maar op deze weg. Het bloed van Christus, dat is een levende weg. Tegenover die dode weg. Wat een dode weg is, dat weten we wel. Als u daar aan de andere kant bij mij, aan de andere kant van de hoofdweg komt, daar heb je ergens een weg. Daar staat een bord met een witte streep en daarboven zo'n rood streepje. En dan staat er meestal onder doodlopende weg. Dat kan wel een mooie weg zijn. Maar als je na 5 of 10 minuten of na een kwartier op die weg gelopen te hebben, dan kun je niet verder. Dan heb je geen uitzicht verder op die weg, want die weg is niet verder. Dat is een doodlopende weg. Nou, nu zegt Jezus Christus, ik ben de levende weg. Tegenover die doodlopende weg. Een weg met perspectief. Een weg waar je nooit op dood loopt. Een weg waar je opgaat en loopt van kracht, totdat we voor God in Sion verschijnen. Dat is de weg van Jezus. Ik weet wel, ook zo'n doodlopende weg kan wel erg mooi zijn. En kan wel erg breed zijn. En je kan er wel veel lol en plezier hebben. maar zonder uitzicht. Zonder toekomst. Het is alles maar voor een ogenblik. En dan kom je weer met de grauwe alledaagheid en de werkelijkheid van ons door de zonde verwrongen leven in aanraking. Met alle moeite en verdriet die daarop te vinden is. Maar Jezus zegt door de mond van Paulus, ik ben de levende weg. Dat wil zeggen, die weg, die daar gaan we niet alleen over, maar die weg die doet ons ook wat. Door die weg krijgen we ook kracht om over die weg te gaan. Wat van geen enkele andere weg te zeggen. De weg waarover we gaan is ook tegen de kracht. Waardoor we over de weg gaan. Met andere woorden, dat bloed van Christus is niet alleen de deur tot God, maar het is ook de hand die ons vastgrijpt. Die de moeder kracht geeft en de sterkte vermenigvuldigt dan degene die geen kracht meer heeft. Dat bloed beurt ons ook op. Die kracht van Jezus liefde verwakkert ook onze liefde. Onze hoop en onze sterkte. En rechten. En een levende weg. O kom. Ach, op welke weg gaan we? Nee, ik vraag niet of je veel kan lachen in je leven en veel plezier en veel lol hebt. Dat kan je ook op die doodlopende weg wel hebben. Maar ik vraag of dat u op die weg van uw leven God ontmoet. En vrede vindt. Die opweegt tegen de pijn van de dood. De angst van het graf. En de straf van de zonde. O zo niet, dan bent u nog op die dode weg, die doodlopende weg. O jongens en meisjes, vraag je nu eens af op welke weg ben je. Kom, denk er nu eens op. Kindertjes, je kan soms een heel eind op die weg gaan. Op die weg van blijdschap en vrolijkheid en wereldzin. Op die weg waar je eigen zin en je eigen wil van doet. Je kan het nog aardig ver brengen met allerlei vriendjes en vriendinnetjes. Om lol te hebben in je leven. Wat ben je nou echt gelukkig zonder God? Als je nu s'avonds naar bed gaat. Als je knietjes voor God daar, doe je toch? En als je in je Bijbeltje leest, dat heb je toch? En dat doe je toch? Heb je dan vrede met God? Kom, als je nog op die andere weg gaat, op die doodlopende weg. Die weg waar je alleen nog maar bang bent voor God. Waar je eigenlijk maar wenste dat er geen God was. Waar je eigenlijk maar hoopte dat je nooit hoefde te sterven. Waar je eigenlijk diep in je hart maar altijd wilde leven, al was het dan een zondig leven hier op de wereld. Ach, luister dan naar de Heer. Dat zegt de Heer vanmorgen tegen je kindertjes. Je loopt op die doodlopende weg. Denk er maar eens aan als je zo'n bord ziet. Zo'n wit in met zo'n rood streepje, een doodlopende weg. En denk maar, ja, ik ga ook op die doodlopende weg. O God, help me. Keer me om. Laat me op die andere weg gaan. Maak mijn hart nieuw, Heer. Opdat ik op die levende en op die verse weg mag gaan. Dat is een weg die uitkomt in de hemel. Bij God. In de eeuwige vreugde. Dit was soms wel een moeilijke weg. Soms wel een weg over bergen en door dalen. Soms wel een weg dat je vriendjes en je vriendinnetjes met je spotten. Dat je vrienden en je vriendinnen je niet meer moeten. Soms wel een weg waarop de vijandschap van de wereld duidelijk op je afkomt. Soms wel een weg waarop je veel schade leidt, wat je vlees en je bloed betreft, wat je daad en je eer en je goede naam betreft. Dat kan allemaal. Daar zijn er die moeten alles verliezen. Om Christus, maar Christus heeft gezegd, ten ook, als je maar op die goede weg bent, op die verse en op die levende weg. Dan zal ik je nooit begeven. En dan zal ik je nooit verlaten. De beste en levende weg. En er staat dat hij die ingewijd heeft door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. Zoals ik straks gezegd heb. Toen zijn vlees van een gescheurd werd. Toen die voorhang tussen God en hem. Scheurde in zijn vlees. Toen heeft hij God zelf die weg ingewijd. Opengesteld. U weet wel, toen Christus uitriep aan het kruis, het is volbracht. toen scheurde God tussen het eerste en het tweede heiligdom de voorhang. Met andere woorden, nu is de toegang, waar onder het Oude Testament alleen de hoge priester maar één keer per jaar binnen mocht, die is voorgoed geopend. Voor wie? Niet alleen voor de hoge priester, niet alleen voor de priesters, maar voor al het volk. Voor al dat volk namelijk, dat een begeerte had om in het heiligdom in te gaan. Dat zonder de God des levens niet leven kon. Dat kwam met zijn offer, omdat het besefte schuldig te zijn voor God. Dus voor al die mensen, die nu zoeken zalig te worden, uit genade. Voor al die mensen, die vroeg of laat tot de ontdekking komen, ik loop op een doodlopende weg. Mijn leven is geen vette en geen levende. O God, wat moet ik doen om zalig te worden? Tot die mensen, zegt Petrus, bekeer. Bekeer, kom van die doodlopende weg af. Draai om, dit is de weg. Dit is de levende weg. O wat God hierin van ons vraagt, dat is ook tevens de schenking van zijn goddelijke genade, die je onder de prediking van het woord schenken wil, opdat doden zijn stem zouden horen. Kom, o smeek dan aan God, of vanmorgen ook uw voeten op die vette en levende weg gesteld zouden worden. En daartoe heeft Christus u ook heden voorgesteld. Hij zegt, uw toegang is ingeleid. En het wordt dan niet bekend gemaakt. Toen daar, ik noem nog maar even die weg onder de Maas door ingewijd is, toen werd daarbij gezegd dat voortaan al het verkeer wat van deze weg gebruik wilde maken, een toegang zou hebben van de een naar de andere oever. En nu heeft God op de Pinksterdag gekomen, dat een iegelijk, die de naam des Heren zal aanroepen, die van deze weg gebruik zal maken, die zal zalig worden. Het is een ingewijde. Jezus zegt tegen een van de zeven gemeenten van Klein-Azië: ik heb u een geopende deur gegeven. En niemand kan die sluiten. Je hebt kleine kracht. Maar je hebt mijn naam niet verloochend. O kom. Al lijkt het dan alsof door onze zijde de toegang tot God muurvast. Dicht. God verkondigt u dat hij die weg heeft ingewijd in zijn vlees en hij kan niet andermaal geboren worden om te sterven. Wat hij geleden heeft, wat hij gestorven is, dat is hij voor de zonde eenmaal gestorven. En wat hij leeft, dat leeft hij geworden. Hoor maar. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis God. Want het was onder het Oude Testament zo, dat die priester die inging voor God aangezicht om het bloed te sprengen, die kwam er ook uit. En die kwam naar buiten. Omdat volk dat hij met zijn schuld voor God aangezicht was, lag. De degen met de Aaronitische degen. En nu zegt Paulus, diezelfde Jezus, die als een gescheurde voorhang aan Golgotha, op Golgotha geleden heeft en gestorven is aan het kruis heeft gaan, die zit nu als de grote hoge priester aan de rechterhand van de Vader. En wat toen die hoge priester deed over die weinige mensen die daar lagen, dat doet nou de grote hoge priester over alle mensen, die in hun schuld en in hun ellende hun toevlucht zoeken bij de Heer. En die zeggen, o God, kan het nog zalig worden? Ach, genees me toch, red me toch. Was me toch van mijn ongerechtigheid. We hebben een grote priester. Veel meer dan een arm. Een grote hoge priester. Aan de rechterhand van de Vader. Johannes zegt, kinderen, indien we gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. En hij is een verzoening voor onze zonde, dag en nacht. We willen de rest van de tekst voor u verklaren nadat we eerst gezongen hebben. Uit Psalm 132, het 9e en het 10e vers. Want Sion is van God begeerd. Het wordt met zijn woning hoog vereerd. Hier sprak hij die het al beheert, hier zal ik wonen aan mijn lust. Hier is een eeuwigheid mijn rust. Zal Sion, zal der armen spijt hier zegenen op de ruimste wijs. Hier zal ik mijn naam ten prijze priesters met mijn heil bekleed en het volk doen juichen, wel tevreden, 9 en 10 van Psalm 132. Wij hebben een grote priester over het huis van God. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart. In volle verzekerdheid dat geloof onze harten gereinigd zijnde, van de kwade conscientie en het lichaam gewassen zijnde, met rein waren. Omdat we zo'n grote priester hebben over het huis van God. Laat ons daarom toegaan met een waarachtig hart. Houd deze verbinding vast. Want als u het van elkaar trekt en u zegt ja, dan moeten we eerst een waarachtig hart hebben. En dan moeten we eerst een volle verzekerdheid het geloof hebben. En dan moeten we eerst onze conscientie gereinigd hebben. En dan moeten we eerst ons lichaam gewassen hebben met rijnwater. En dan mogen we toegaan. Nee, u moet het laten staan zoals het er staat. Er staat, terwijl wij zo'n grote priester hebben over het huis van God, zo laat ons. Toegaan, laat ons daarom toegaan, omdat die priester zo groot is. Omdat hij als een voorbidder, omdat hij als een bedienaar van het heiligdom, met wetenschap, met liefde, met tedere zorg, met een vaderlijk oog, zorgt voor degene die voor zichzelf niet kunnen zorgen. Laat ons vanwege die grote en vanwege die barmhartige priester, laat ons daarom toegaan. Kijk, als we volgende week aan de dichtbij weer plaats zijn, laat het dan zo zijn dat we zeggen, o grote en barmhartige God, ik zal uw liefde niet langer tegenstaan, en ik zal uw barmhartigheid en uw mededogen niet langer versmaden. Ik zal u niet langer buiten laten staan. Ik ben het wel onwaardig om u te ontvangen. Maar gij zijt een groot priester en uw barmhartigheden zijn groot. O, dat staat aan het eind van dit hoofdstuk. Hoe erg het is als we dat bloed van Christus onrein achten. En de geest het hier smaadt hij dan. Want denk erom, niet dat heiligdom binnengaan. Dat is een roepstem verwerpen. Dat is de geest des Heeren, smaadheid aan hem. Hoe zou u het vinden? als u met een liefdevol hart naar het huis ging van iemand van wie u wist, die man die moet naar de gevangenis vanwege die schuld. En u bood hem onbaatzuchtig aan al zijn schulden te betalen. Hoe zou het geschieden als hij u van de deur snauwde, als hij u wegstootte, als gij hem verachtte? Hoe zou het dat zien? Zou dat niet de dwaasheid gekroond zijn? De goddeloosheid ten top gevoerd? Wel nee, zo staat het hier ook in het eind van het hoofdstuk. Niet toegaan. Dat is het bloed van Christus verachten, waardoor gij geheiligd zijt, afgezonderd van de wereld, gedoopt. Daar komt ook dat laatste deel van dit vers op neer. Uw lichaam gewassen met rein water, dat ziet op de dood. Door de rode zee gegaan, het merk en veldteken van Jezus Christus, en dan buiten laten staan. Dan uw schulden niet laten betalen. Oh, dan moet u toch een driedubbele dwaas zijn. Maar hoe erg zal het zijn? En welke smaadheid, denkt u, zal God u aandoen, wanneer gij in deze bedeling zijn zoon gesmaakt hebt? Dan zal hij straks zeggen deze, die niet gewild hebben dat ik hun schulden betaalde, die niet gewild hebben dat ik borg voor hen was, die niet gewild hebben dat ik koning over hen was, sla ze voor mijn voeten dood, bind en werp in de duizendste duisternis. Daar zal lening zijn en knetting dat dan. U mocht er wel eens ernstig aan denken, die nog nooit aan de bediening van het heilige avondmaal geweest heeft, dat uw lot zal zijn, indien u zo sterft. Dan zult u als een schender van God liefde, als een verachter van zijn dierbare genade, worden weggeslingerd in de eeuwige duisternis. O, laat het op uw zielen wezen, laat ook deze zonde van verbond verachting, van avondmaal versmading, u eens gaan wegen, want er zijn duizenden mensen bij ons in de gereformeerde gemeente. Ze zouden het verschrikkelijk vinden als een ander tegen de zij, je bent een dief, je hebt in de gevangenis gezet, of je bent een moordenaar, of je bent een horeerder. Maar ze steken de borst omhoog als ze zeggen, maar ik ben nog nooit aan tafel, maar nee, daar zal ik mijn handen niet aan branden. Oh nee, in die gemeente, daar gaan ze allemaal mee. En die mensen van tegenwoordig, ze lopen maar. Gij hoort bij degene die buiten zullen staan. En dat zegt niet ik, maar dat zegt de eeuwige God die niet liegen kan. Bind het eens op uw hart. Ga er eens mee naar huis. O nee, ik zeg niet dat ge onbekeerd toe moet lopen tot het dicht des verbond. Dat vraagt God niet van u. Dat is maar één weg om uit de impasse te komen. Dat is, ach, bekeer u toch tot God. Bekeer u ook van die gedachte. Dat ge gelukkig nog niet genomen hebt wat u niet toebehoort. Bekeer u ook van die gedachte. Want daar gaat ge ook aan dood. Daar sterf je ook aan. Hier al reeds. Als je steeds weer opnieuw een oordeel blijft zitten. En steeds harder wordt. Net zo goed als degene die zomaar aan het avondmaal gaan. En die zich daarin ook een oordeel eten. Omdat ze steeds harder worden. En steeds onmogelijker worden. Om eerlijk voor God te zeggen wie dat ze zijn, onbekeerd en ongeholpen zondaar. O, laat het zwaard van Gods woord van twee kanten snijden. Maar het is toch wel in het bijzonder tot vertroosten van degene die er zoveel moeite mee hebben. En die zeggen, o God, nou weer avondmaal, hoe moet dat toch? Luister wat de Heer zegt, zo laat ons dan toegaan. Met een waarachtig hart, want we hebben een grote priester. Met een waarachtig hart. En om een waarachtig hart te hebben, hoef je niet eens veel oefeningen in het geloof te hebben. Want er zijn soms kinderen met grote geloofsoefeningen die helemaal niet waarachtig zijn. Die in de praktijk van hun leven het niet zo nauw nemen. Je maakt soms kinderen God mee met weinig geloofsoefeningen, maar met een trouw en een liefdevol en een waarachtig hart. Dat is de praktijk. Mensen die niet veel hoogtes en niet veel dieptes hebben meegemaakt, die je niet vergasten kunnen op geweldige verhalen, maar bij wie in de praktijk van hun leven een oprechtheid blijft, een eerlijkheid. In de bekentenis van hun onwaarde voor God, maar ook in hun vertrouwen. Een vertrouwen dat de Heer het maken zal. Een waarachtigheid. Dat wil niet zeggen een hart zonder zonde. Maar een waarachtig hart, dat wil zeggen een hart dat niet fijn. Dat voor God en voor de mensen zegt, Heer, u kent het toch. U weet dat er van mij niets te verwachten is. Maar mijn oog is toch op u geslagen. En mijn verwachting is toch van u, Heer. O, zoals die vrouw die de zoon van uw kleed aanraakte, zo komen ik toch. Om het te laten reinigen door uw bloed. Want daar gaat het om. Om dat bloed, waar ik straks op leef. Zoals bij de kinderen in Israël. Het baatte de kinderen Israëls niet als ze hun eigen bloed aan de bovendorpel en aan de zijposten trekken. Dat zonder bloed. Maar er moet bloed van het lam aan. Denk daar eens aan. We zijn vaak in die week van voorbereiding nogal eens bezig om ons eigen bloed aan de posten te doen. Maar dat helpt niet. Dat helpt niet. Maar op dat bloed van Christus. En daarom. Met een waarachtig hart, bekennend ons overtreding, hopend op God, in volle verzekerdheid en geloof. Ach, zeg ik, hier heb je de sluitboom, waar ik voor blijf staan. Let op, die volle verzekerdheid en geloof, die heeft niet zozeer betrekking op het persoonlijk deelgenootschap aan Christus, als wel op de genade God. Dus, als er in ons formulier staat dat degene die ten avondmaal gaan, onder andere zichzelf moeten beproeven, of ze de gewisse belofte God geloven, dan staat er niet hetzelfde als wanneer er stond of ik gewisselijk de belofte God geloof. Dat zou kunnen duiden op een verzekerd geloof. Nee, er staat of ik die gewisse belofte God geloof. Die belofte God die zijn gewis. En nou kan ik soms maar een wankel geloof hebben. Ik heb straks het voorbeeld van die getekende pas gebruikt, die getekende vergunning. Kan zijn dat ik maar moeilijk lezen kan. Maar dan komt er toch een straaltje licht. En dan zegt, o God is toch waar, hier staat het, ik zie uw handtekening. Het is waarachtig. Zo kan het ook door het geloof zijn. Dat is die waarachtige handtekening van God. Die kracht van God belofte ziet. Met een wankel geloof. En dat wordt hier bedoeld. In de tekst. Dat daar. In volle verzekerdheid des geloof. Dat zie dus hierop, dat bloed waarachtig is en dat het woord van God waar. En dat de Heere met zijn genade en met zijn liefde onwankelbaar in ons midden is. En dan kan de geloofslag zijn aangetrokken. Dat kan. En dan staat er onze harten gereinigd zijn van de kwade conscientie. Ergens anders in deze brief aan de Hebreeën, er wordt gesproken van de brenging van onze geweten door het bloed van Christus. Dus onze harten gereinigd zijn van kwade conscientie. Dat wil zeggen, als we ons gebonden weten aan allerlei zonden, als we die zonden op onze ziel laten drukken, als we onze conscientie laten verontrusten door onbeleden zonden aan de hand te hangen, als we niet breken met de zonde, ja, dan blijft die zonde ons veroordelen, dan hebben we geen vrijmoedigheid. Maar als we onze zonde beleiden, als we zo ons geweten ontlasten, en ons hart reinen, voor God danken, dat wil zeggen, niet onszelf het bloed van Christus toepassen, maar dat wil zeggen, onze zonde uitspreken voor God danken. En smeken die naar de hand van de hoge priester, totdat hij hem in doopt in de schaal van Jezus bloed. En ook onze strengt, onze zwarte schuldige conscientie, zodat de kracht van de verdorvenheid tot zwijgen gebracht wordt, zodat de beschuldigers stemmeloos gemaakt worden, zodat onze bevlekte ziel weer gereinigd wordt, door de besprenging van het bloed van de Heer Jezus Christus. Laat ons zo bidden en smeken, het inkomst wachten en het lichaam gewassen zijn, met rein water staat. Dat ziet zoals ik straks zei. Op de heilige dag. Dat wil zeggen de kracht van de dood ervaren. Dat wil zeggen de gemeenschap hebben met hem. Met wie we in de woestijn van dit leven mogen voortgaan. Dat wil zeggen duidelijk beseffen. Ik ben niet meer van de wereld hier. Ik dien niet meer in het huis van vader. Ik Gij zijt de Heere mijn God. Gij hebt me vrijgemaakt. Gij hebt me verlost. Nu wil ik ook voor u zijn. Nu wil ik u dienen. Nu wil ik u volgen waar dat u ook heen gaat. Nu wil ik met 1000 doden en 1000 zorgen mijn Heere verwachten en zien. Dat onze schulden komt. In al mijn klacht op zijn. Om veilbaar woord te doen. Volangst en zorgen. Sterker op de nieuw. Dan wacht ik op de morgen. De morgen. Ah. Wanneer? Amen. Heere, dat geeft ons een band aan u. En ook een band aan elkaar. Dan zullen we de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Gelijk sommigen de gewoonte hebben. Maar dan zullen we een gaarne laten verzamelen onder uw vleugel om het goede van uw vaderhand te mogen ontvangen. En om samen verblijd te zijn in u, de Heer, wat is het een voorrecht, Heer? Dat we bij alles wat drukt en teleurstelt, bij alles wat onze ziel aan het stof doet kleven, bij alles wat onze zaligheid onwaardig maakt, elke keer weer opnieuw van u mogen horen dat er een vergunning is. Een getekende vergunning waardoor we vrijmoedigheid hebben om in te gaan. In het binnenste heiligdom, om uw aangezicht in gerechtigheid te mogen aanschouwen en verzadigd te worden met uw goddelijk beeld. Wanneer we mogen opwaken, wil u ons zo voorbereiden om avondmaal te halen. Trek ook uit de duisternis die daar nu in de zon zijn, die op die doodlopende weg zijn, breng op de levende weg. Hij is nog geopend en hij is immer ingewijd en hij kan door niemand gesloten worden. Deze zo uw bediening, Heer, en wil ons ook als gemeente gedenken. Ook als de roep door ons uitgebracht naar een van uw knechten, door hem niet is beantwoord en we daarin teleurgesteld zijn. Dan mocht uw lieve gunst bij ons blijven en uw vaderlijke zorg ons niet verlaten als ik u heb. O Heer mijn, zal er iets anders nog op zijn, toen we ons aan u genoeg hebben. En ook verder op uw vader zorgen te trouwen, opdat zij ook naar uw welbehagen ons leiden. In het spoor uw gerechtigheid voor ons. O Vader, van alle barmhartigheid om Jezus te zijn. Amen. Ten slotte zingen we nog uit Psalm 85 het eerste vers. Van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.